Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Fijn dat we ook deze morgen bij elkaar mogen zijn om samen te zingen, te luisteren naar het woord van God. En ik wil dat met u doen aan de hand van het Matthäus-evangelie en ook het Lucas-evangelie. Rondom het thema kerst, de geboorte van de Heer Jezus, waar ongetwijfeld ook meer aandacht aan besteed zal worden de komende dagen. Maar laten we lezen eerst uit Matthäus hoofdstuk 1. Matthäus hoofdstuk 1. Vanaf vers 18. De komst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer en de engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Tot zover. Ik wil me concentreren op de woorden die we hier in deze vertaling zien als wees niet bang. We hebben het vanmorgen al gehoord. Vele mensen worden geregeerd door angst. Dan hoef je niet voor naar Mongolië te gaan. Dan kunnen we ook dicht bij huis zijn. Maar de een beleeft dat op een andere manier dan de ander. Wees niet bang, vrees niet, staat er in een andere vertaling. Wees niet bang. Had Jozef reden om bang te zijn? Ja, ik denk het wel. Het is eigenlijk merkwaardig dat we niet zoveel van Jozef weten, of in elk geval niet zoveel over hem horen. Matthäus laat ons toch iets meer zien dan de andere evangeliën en ik wil daar vanmorgen ook een beetje op focussen. Jozef. Hier staat een rechtschapen mens. We lezen dat van enkele anderen, ook in het woord van God, maar we kennen die mensen ook om ons heen. Ja, natuurlijk weten we wel, een cliché van niemand is goed. Er zit overal wel een steekje aan los. We zijn allemaal zondaars. Maar we hebben toch bepaalde categorieën. Ook in ons leven. Om ons heen. Mensen die anders scoren dan anderen. Die beter scoren dan anderen. Iemand die oprecht is. Iemand die vriendelijk is. Iemand die aardig is. Iemand waarmee je iets kunt ondernemen. Waarin je vertrouwen stelt. En anderen die daarin heel negatief scoren. Zo maken we onze categorieën en met de een gaan we wel door zee en de ander niet. Van Jozef lezen we dat het een rechtschapen mens was. Iemand die moraal had. Iemand die het goede voor had met de ander. Een ander niet in een kwaad daglicht wenst te stellen, ook al had hij of zij er alle reden toe. En Jozef had daar zeker reden toe. Jozef die, ja, toch perspectief had. Had verkering, was verloofd, was in ondertrouw. Misschien nog een paar dagen, een paar weken wellicht. En dan zou hij Maria officieel als vrouw tot zich nemen. Wat een vooruitzicht. En nu wordt hij gaandeweg dit traject geconfronteerd met een Maria die zwanger is. Het zou je maar overkomen. Hoe zou jij reageren als man zijnde? En dan, ja, leven wij nog wel een beetje in een andere samenleving waar met de moraal op dit punt misschien al heel vrij gedacht wordt. Maar toch. Maria, zwanger. en Jozef een rechtschapen man. Hoe ga je daarmee om? Nu, we kennen het verhaal uit Johannes hoofdstuk 8 dat de fariseeërs een vrouw op overspel hebben betrapt en ja, die moet gestenigd worden. Had Jozef kunnen doen? Want je voelt je natuurlijk wel genomen als je hiermee geconfronteerd wordt. En Jozef overweegt. Hoe ga ik hiermee om? Nee, hij wilde haar niet verstoten. Hij wilde haar niet in een kwaad daglicht stellen. Je moet goed begrijpen, Jozef wist nog helemaal niets verder. Hij had nog het goede voor met Maria. Natuurlijk kun je dat niet verborgen houden voor iedereen, maar je probeert toch de schade zoveel mogelijk te beperken. De naaste familie, ach, die wordt er heus wel mee geconfronteerd, maar nee, haar man Jozef, een rechtschapen mens, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. In het geheim. Al overwegende, toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom van de Heer, een engel van de Heer. En de engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang. Wees niet bang. Want het kind, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Jozef krijgt dit te horen. Maria weet ook van de details. Maar we lezen nergens dat anderen dit ook weten. Dan kan de angst je ook wel toeslaan. Wat zullen ze wel zeggen? Van jou, Jozef. Nou, u kunt het wel bedenken, ik hoef het niet uit te spreken, lijkt mij. Maar we zijn goed in rekenen als het daarom gaat. De engel zegt: Jozef, wees niet bang. En daar moest hij het mee doen. Ook hij zal geconfronteerd worden met de praatjes. Maar hij krijgt hier een woord van de Heer via een engel. Een bijzondere gebeurtenis. Ja, wij leven niet met dit soort incidenten. Stel je voor dat er iemand bij je toe komt, hè, iemand met een conflict of iemand met een probleem en vertel tegen je van: ik heb vandaag bezoek gehad van een engel. En dan zeggen we: wat heb je gisteravond gedaan? Of wat heb je gedronken? Enzovoort. Ook hier komen praatjes over. En soms zijn bepaalde dingen in je leven die je niet kwijt kunt, die je niet kunt delen met een ander. Die je zelf moet verwerken. Want wat zullen ze wel niet zeggen? Jozef, wees niet bang. En daar moest hij het mee doen. Wees niet bang wat de omgeving hiervan denkt, wat zij zullen zeggen, maar ik zeg je wat er werkelijk aan de hand is. Door de Heilige Geest bleek Maria zwanger te zijn. En dat is een mirakel. En dat kunnen we niet verklaren. Dat hoeven we ook niet uit te leggen. Dit is een Godswonder. En als het gaat om het wonder van God, dan staan ze niet op te wachten. Dan komen wij met onze logica. En dan kan het allemaal niet. Enzovoort, enzovoort. Maar Jozef heeft het hier mee moeten doen. En hij deed het ermee. Jozef, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat je draagt is verwekt door de Heilige Geest. Nou, laten we eerlijk zijn. Vele jonge meisjes leefden wel met die verwachting. Ze keken wel uit naar de belofte. Dat was verweven in de hele Joodse religie, in de Joodse cultuur. Men keek uit naar de verlosser die komen zou. Dat was immers beloofd. De profeten die spreken daarvan. We lezen, misschien lezen we zo meteen nog in het Lucas-evangelie, dat er ook ouderen waren die ermee rekenen, die de komst van de Heer Jezus verwachten. Simeon is een voorbeeld. Hij was al op leeftijd en hij krijgt een ontmoeting met de Heer Jezus als baby en hij zegt, nu hebben mijn ogen uw heil aanschouwd en ik kan heen gaan in vrede. Inderdaad, ze leefden met de verwachting. Maar dit is toch wel confronterend als het nu inderdaad gebeurt. En het gebeurt. Jozef, wees niet bang. Je vrouw Maria bij te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Enzovoort. Dit alles is gebeurd. En we weten het. Jozef heeft het gedaan met deze woorden. Alle angst die hem misschien toevloog. Hij ging ervoor. In het vertrouwen van dat wat God gezegd heeft. Wees niet bang. Laten we naar een ander evangelie gaan. Het Lucas evangelie. Eerste hoofdstuk. Dan kan ik eigenlijk focussen op twee personen. Eerst vanaf vers 8. Lucas 1, vers 8. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was en om priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroopte menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Tot zover. Wees niet bang, Zacharias. Nou, ik wil er niet al te veel over zeggen, maar hij had ook wel reden om bang te zijn. Op leeftijd. Iets wat onmogelijk is. Volgens de wet der natuur. En wat zullen ze wel niet zeggen? Maria, of Zacharias in dit geval. Zacharias. Ze hebben gehoopt op de kinderzegen. Ze hebben er eigenlijk wel rekening mee gehouden, maar nu niet meer. Ze hadden geen kinderen, staat er, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beiden waren al op leeftijd. Ook hier wordt gesproken over vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Mensen waar je op kon rekenen, die je kon vertrouwen, die oprecht waren. En dan lezen we, Zacharias krijgt ook een ontmoeting terwijl hij in dienst van de Heer is. Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Zou hij op dat moment nog gebeden hebben? Voor een kinderzegen? Nou, ik waag het te betwijfelen. Natuurlijk, als je jong bent, je verlangt ernaar. Enzovoort. Maar als je op leeftijd bent, dan raak je er wel mee verzoend op een gegeven moment. Hoe moeilijk dat ook is. Maar hier op leeftijd krijgt hij een ontmoeting met een engel. Wees niet bang, Zacharia, je gebed is verhoord. Ach, Zacharias die had er een beetje moeite mee. Zacharias vroeg aan de engel, vers 18, hoe kan ik het weten of het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Twijfel. Hoe kan het? Is toch onmogelijk? Ik wil dit even onderstrepen, want we zien namelijk iets heel anders bij Maria, zometeen. Vers 20, maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Hij geloofde het niet. In tegenstelling tot Jozef en in tegenstelling tot Maria, wat we zo meteen zullen zien. Zacharias, die had er moeite mee. Die had moeite te begrijpen, toch? Maar hij moest het ook doen met dezelfde woorden. Wees niet bang. Het zal gebeuren. Je gebed is verhoord. Ik geloof het niet. Met alle begrip. Maar de belofte ging in vervulling. We gaan nu inzoomen op Maria. Vers 26 van hetzelfde hoofdstuk. In de zesde maand stond God, de engel Gabriel, naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar haar huis binnen, en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem een troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Tot zover. Opnieuw, bijzondere ontmoeting. Ik zei het zojuist al, waar een meisje in die dagen naar uitkeek. Dat zij de draagster zal worden van de beloofde Messias. Want het was immers geprofeteerd. We kunnen het lezen in Jesaja en in Micha. Andere profetieën die verwijzen naar de geboorte van de Messias. Wat vervuld zou worden in de tijd. Maar in welke tijd? Als we even Galaten lezen. Galaten hoofdstuk 4. Dan zien we dat de tijd ook door God bepaald is. Galaten hoofdstuk 4, er staat in vers 4, maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. Op de tijd, toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. En die tijd was gekomen in het leven van Maria, in het leven van Jozef, in het leven van Zacharias, in het leven van Simeon, in het leven van Anna, die we later ook tegenkomen in het evangelie van Lucas. Mensen die erop rekenden, die het verwachten. Maar nu de tijd daar is, overvalt de angst toch ook wel. En het was ook bij Maria het geval, maar ook zij krijgt de woorden, Maria, wees niet bang, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man zijn en zijn volk verlossen. En Maria die stelt een vraag, in tegenstelling tot Zacharia. Zacharia geloofde niet. Zacharia zegt, hoe kan het? Onmogelijk. Maria stelt wel dezelfde vraag, maar toch met een andere toon. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Niet met een ondertoon van, het kan niet, maar vertel me, hoe zal het gebeuren? En dan krijgt zij antwoord, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Laat het je maar overkomen, laat het je maar gebeuren. Wees niet bang wat de anderen ervan zeggen, want dan komen we in dezelfde context als Jozef. Natuurlijk, dit hebben ze samen moeten verwerken. Ik zei het al, anderen hebben het niet gehoord, hebben geen details vernomen. De naaste familie hebben niet een bezoek gehad van de engel. Zij hebben dit samen moeten verwerken. Zij hebben samen, als het ware, de confrontatie met de omgeving aan moeten gaan. Maar samen wel de bevestiging. Wees niet bang. Angst was wel een factor wat een rol kon spelen in deze situatie. Nu wil ik inzoomen op hoofdstuk 2. Op een groep. Lucas hoofdstuk 2. Laten we lezen bij... Ach, we mogen toch wel lezen vanaf vers 1. We zitten in een kerststemming. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld en ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek is gewikkeld. In een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels legerschaar dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogte, in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekendgemaakt heeft. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. En toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug. En terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun gezegd was. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Tot zover. Opnieuw een detail. Lucas is overigens iemand die heel veel aandacht besteedt aan geschiedenis. Niet zozeer vanwege feitenkennis, maar heilsgeschiedenis. Hij verwijst naar details die beschreven staan in het Oude Testament. Ik weet niet, velen vandaag en de dag hebben moeite met geschiedenis, omdat ja, je moet jaartallen leren misschien als ze dat nog doen, en bepaalde historische feiten moet je op een rijtje zien te krijgen enzovoort. Maar ja, je vraagt je af, waarom moeten we dat weten? Ja, dat is nou de clue. Waarom moeten we weten wat ze vroeger deden? Nou, het enige of het beste wat je ervan kunt leren is dat je het niet zo moet doen zoals zij het deden. Je moet het gewoon beter doen. Als je dat leert, dan heb je het begrepen. Er is ooit eens iemand geweest, een filosoof, die heeft gezegd: de geschiedenis leert dat de geschiedenis niets leert van de geschiedenis. Dat leren we. We leren niets van de geschiedenis. Maar van de Bijbelse geschiedenis, nou, daar moeten we zeker van leren. En Lucas die verwijst naar geschiedenis. Die verwijst naar dat wat in het verleden gebeurd is. En hij let op details. Hij dateert de dingen ook. Toen en toen en toen. De tijd was gekomen enzovoort. Maar een ander detail wat ik wil onderstrepen is Bethlehem. Jozef en Maria, woonachtig in Nazareth. Maria die zwanger is. Ze leven met de belofte in Nazareth. En dan worden ze geconfronteerd met een verhuizing. Vanwege een volkstelling. Met een reis die ze moeten maken. Dat stond toch in het Oude Testament. In Bethlehem zou het geboren worden. Je kunt het lezen in Micha hoofdstuk 5. Wie speelt daar dan een rol in? De regie van de geschiedenis is ook in handen van onze soevereine God. We hadden vanmorgen even een discussie in de auto over ja, wat zal de tijd ons brengen. Het jaar 2014 enzovoort. Als we zien hoe de politieke verwikkelingen zijn enzovoort. Midden-Oosten, Amerika, grootmachten enzovoort. Wat gaat het allemaal brengen? Wie speelt er allemaal een rol? Uiteindelijk mogen we leven met de verwachting die staat beschreven in het woord van God. Het loopt God niet uit de hand. En hoe de verwikkelingen ook zullen gaan, ik weet het niet in detail. Ik kan de puzzelstukjes ook niet bij elkaar brengen op dit moment. Maar één ding weet ik wel, God heeft uiteindelijk de regie. En het komt zoals het komen moet. Zoals het beschreven staat in het Oude Testament. Zoals het ook hier beschreven staat. Dat in Bethlehem zal de Messias geboren worden. En Jozef en Maria hebben daar echt niet een actieve hand in gehad. In die zin. Zij waren verplicht om te gaan. Ja, sommige mensen denken dat zij daar een rol in spelen. En dat zij eigenlijk de profetie zelf in vervulling lieten gaan. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus dat ook deed. Nou, dan moet je wel ver gaan hoor, als je dat gelooft. Maar uiteindelijk zien we hoe eigenlijk de hele politiek daarbij gemengd wordt en daarbij betrokken wordt om uiteindelijk Gods doel te bereiken. En dat ontslaat degene die daarbij betrokken zijn niet van de verantwoordelijkheid, laten we daar duidelijk over zijn. Maar uiteindelijk verkondigt God al vanaf het begin hoe het einde zal zijn. En wij doen er goed aan om het woord van God te lezen, om perspectief te zien, ook al zien we het in de krant nog niet. Maar misschien moet je vandaag aan de dag wel blind zijn als je het in de krant nog niet ziet. We vragen ons af, waar gaat het heen? Maar waar laat je je door regeren? En dan kom ik tot het thema van deze morgen. Wees niet bang. Want als we inderdaad de krant lezen, als we inderdaad de media gaan volgen, dan zien we hoe de verwikkelingen zijn in deze wereld en heb je echt wel reden om bang te zijn. Waar gaat het heen? Hoe staan we in de maatschappij? Hoe worden wij zelf ook niet geregeerd door allerlei onzekerheden, door allerlei twijfels? Op allerlei gebieden, of het nou maatschappelijk is, of het nou een gezinssituatie is, of wat dan ook. Wereldwijd politiek. Waar gaat het heen? En het kan je beangstigen. Het kan je benauwen. En dan krijgen we misschien niet een engel op bezoek, maar we hebben het woord van God. En het woord van God zegt, wees niet bang. Als je niks te doen hebt, dan moet je het vanmiddag maar eens even gaan natellen. Maar ze hebben mij verteld, en het is aan u om te verifiëren, dat het 366 keer in de Bijbel staat. Voor elke dag een keer. Ook voor het schrikkeljaar. Uitdaging. Wees niet bang. En we moeten het tegen elkaar zeggen, want laten we eerlijk zijn, het kan ons beangstigen. En hier zien we een andere groep mensen, ach, die worden ook geconfronteerd. Hè, ze zijn daar de schaapjes aan het hoeden. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. Ja, je schrikt daarvan. En het eerste wat de engel zei, wees niet bang. Wees niet bang. Ook wij kunnen schrikken. En dan mag deze morgen de woorden tot je doorklinken. Wees niet bang. Laat je niet regeren door angst. Hoeveel fobieën kennen we niet? We hebben hele mooie woorden voor, ik weet het. Allerlei fobieën die we hebben. Angst. Op wat voor gebied dan ook. Wees niet bang. Jozef, wees niet bang. Maria, wees niet bang. Herders, wees niet bang. Laat er geen plaats zijn van angst in je leven. In 1 Johannes hoofdstuk 4 staat een mooi vers. Maar laat je leven regeren door liefde. En liefde drijft... Ik moet het even opzoeken. Het schiet me zo te binnen. 1 Johannes 4. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. 1 Johannes 4 vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. Wees niet bang. Meerdere malen zegt de Heer Jezus, vrees niet. Wees niet bang, ik ben met je. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ben met je alle dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. En als de Heer met ons is, dan hebben we toch geen reden om bang te zijn. Vanmorgen haalde ik ook nog even de geschiedenis aan van Jozef in de auto. Jozef die door zijn broers verkocht wordt, die uiteindelijk in de put terechtkomt, door zijn broers verkocht wordt, in de gevangenis terechtkomt enzovoort. De hele geschiedenis van Jozef. En na verloop van jaren wordt hij geconfronteerd met zijn broers. Zijn broers die het kwade met hem voor hadden. Zijn broers die geen rekening met hem wilden houden. Zijn broers die hem eigenlijk weg wilden hebben, die hem dood wilden hebben. En na verloop van jaren wordt Jozef onderkoning. En hij krijgt een confrontatie met zijn broers. En aanvankelijk denken die broers, nou, zolang pa nog leeft, zou hij wel niets doen ten kwade. Maar zodra vader gestorven is en het ritueel is afgerond, worden de broers omgeven door angst. Wat gaat Jozef nu doen? Ze komen bij Jozef. Jozef wordt verdrietig. En wat zegt Jozef? Niet jullie, maar God heeft het zo bedacht. Dan zie je de regie. De regie. Zijn de broers dan niet verantwoordelijk voor dat wat ze... Natuurlijk. Maar Jozef ziet het anders. Jozef ziet het anders. Hij zegt, God heeft het zo geleid dat ik hier nu ben om jullie te zegenen. Nou, Jozef in dat geval een type van de Heer Jezus. Een bijzonder type van de Heer Jezus. De weg met de Heer Jezus is zo gegaan zoals het gegaan is, om ons te zegenen. En als we dat weten, dan is kerst lukt, hè? Dan is kerst lukt. Als we dat geschenk hebben, hoe de entourage ook is, en het mag allemaal, en het moet misschien op sommige plaatsen, maar als dat er niet is, dan is het allemaal schijn. Maar als dat geschenk er is, dan kan alles ontbreken, maar dan zijn we rijk. Laat ik eindigen, nog twee versen, eerst even uit 2 Korinthe en daarna een psalmvers. 2 Korinthe hoofdstuk 8. Ten slotte, vers 9, 2 Korinthe 8 vers 9. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Gij kent immers de liefde van onze Heer Jezus Christus. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Dat is kerst. Hij die de hemel heeft verlaten, omwille van ons. Hij is arm geworden om ons rijk te worden, om ons rijk te maken. Ten slotte, en daar wil ik mee eindigen, Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Als we dat kunnen zeggen, dan is er geen angst. Dan is er vrede. Dan is er blijdschap. Dan is er liefde die de angst uitdrijft. God is voor ons een veilige schuilplaats. En nogmaals, we worden allemaal geconfronteerd met angst. Maar het is goed dat we elkaar dan ook hebben om ons te wijzen op Gods nabijheid. Want Hij wil ons troosten. Hij wil ons helpen. En we hebben allemaal in ons leven omstandigheden die ons beangstigen. En daarom is het goed dat we elkaar ook hebben. En dat we elkaar daarin kunnen bemoedigen. Kunnen wijzen op Gods nabijheid. Op Gods regie. En dat we perspectief hebben. Ook al zien we het niet met onze fysieke ogen. Maar dat we mogen weten, Heere, uw plan komt echt tot volleinding. En dat mag ik zien. En als je dat ziet, dan heb je geen angst. Dan mag je leven geborgen weten in Gods handen. Dan mag je je veilig weten. En de Heere geven dat we daarin elkaar ook tot steun zullen zijn. God is voor ons een veilige schuilplaats. Jozef, wees niet bang. Maria, wees niet bang. Herders, wees niet bang. We lezen het meerdere malen. Maar vanmorgen wil ik tegen jullie zeggen, wees niet bang. God komt tot zijn doel. En laten we onze ogen openen voor dat wat God heeft beloofd. Opdat we eigenlijk al nu al kunnen anticiperen op dat wat komt. De Heere zegene jullie. En ik zou zeggen, gezegend kerst lukt. Laten we samen bidden. Heer, we moeten het belijden, ook deze morgen, dat we soms angstig zijn. Het lijkt, Heer, dat we er ook alle reden toe hebben. We komen met allerlei zorgen van ons leven. Heer, die zijn heel reëel. U kent de omstandigheden waarin we zijn, ook deze morgen, Heer. U kent ons hart. Heer, we kijken misschien naar morgen. En misschien zien we het niet meer. Omdat we ons zo beperkt voelen. Heer, maar leer ons te zien op u. Leer ons onze ogen te richten, Heer, op dat wat komen gaat. Te beseffen, Heer, dat het u niet uit de handen loopt. Maar dat u uw goddelijk plan ook met ons tot volvoering brengt. U zegt ook vanmorgen tegen ons, wees niet bang. Ik ben met je. Ik blijf bij je. Ik zorg voor je. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al je wensen en begeren bekend worden bij God. Want Hij zorgt. Dank u wel, Heere, dat u een zorgende God bent. En dat we bij u veilig zijn. Heere, we danken u voor de komende dagen die we ook als gemeente mogen beleven. Heer, ik wil u bidden dat het een tijd mag zijn van gemeenschap, van liefde, van zorg voor elkaar. Maar daarbij willen we ook denken, Heer, aan degenen die het minder hebben dan wij. Zoals we horen zojuist van Mongolië, een gebied waar de kou heerst, maar waar ook veel armoede is, dak- en thuislozen. Ach, we worden hier in Nederland ook mee geconfronteerd. Heer, u geeft ons ook daarin een rol. En u roept ons op, Heere, om goed te zijn voor elkaar. En zo zijn we misschien allemaal betrokken bij de nood om ons heen, de nood in deze wereld. En u roept ons op, Heere, om goed te zijn. Om net zoals Jozef, oprecht te zijn. Om eerlijk te zijn. Om moraal te hebben. Heere, geef dat we zo in deze wereld staan. Dat we u dienen. Dat we gaan beseffen, Heere, wat werkelijke godsdienst is. Werkelijke godsdienst is het dienen, Heere, zoals u ons oproept in deze wereld, om goed te zijn voor onze naasten. Heere, we danken u dat we zo ook de capaciteiten en de kwaliteiten van u ontvangen, om u te dienen daar waar u ons stelt, in deze maatschappij. Zegen ons, geef ons goede dagen de komende tijd. Goede vakantie wellicht voor sommigen. Dank u wel, Heere, dat we zo elkaar aan uw goede zorg mogen toevertrouwen. We prijzen uw naam en we danken u voor de Heer Jezus Christus die gekomen is om ons zalig te maken. We prijzen u in Jezus' naam. Amen.